Ook vanavond wil ik u meenemen naar waar we de vorige keer gebleven zijn. Dat was in Romeinen 12, waar wij eerst hebben stilgestaan bij de eerste versen van het hoofdstuk, waar gesproken wordt over wat wij, nu we kinderen God zijn, in de eerste plaats zouden doen, namelijk onze lichamen stellen tot levend, heilig en God welbehagelijk offer. En daarna wordt vastgesteld dat het zou moeten leiden tot verandering van ons denken. Want waar we ons voeden met het woord Gods, zal ons denken daardoor uiteraard veranderd worden. En zullen wij verstaan, dan wel proeven, welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is voor ons individuele leven. En over die individuele verantwoordelijkheid van de gelovigen spreekt de apostel Paulus vervolgens in de versen vanaf vers 3, waar de apostel spreekt over wat wij dan gewoonlijk noemen de geestelijke gaven, waarbij we dienen te bedenken dat die gaven niet zozeer bestaan uit bepaalde capaciteiten, maar in de eerste plaats bestaan deze gaven uit verantwoordelijkheid die ons gegeven wordt van hogerhand, van de Heer zelf uiteraard. Want dat is wat onder gaven verstaan moet worden, namelijk dat wij bepaalde verantwoordelijkheden dragen ten opzichte van de Heer. Wij zouden bepaalde dingen doen, want daar komt het in de praktijk op neer. En we zouden daarvoor eventueel zelf verantwoording afleggen tegenover de Heer in de toekomst. Over die geestelijke gaven hebben wij vorige keer gesproken. We hebben ook een uitstapje gemaakt naar 1 Korinthe 12, waar over die dingen gesproken wordt. En misschien is het wel handig om meteen even weer naar 1 Korinthe 12 uit te wijken. We komen straks in Romeinen weer terug. In 1 Korinthe 12 wordt uitgebreid gesproken over de geestelijke gaven, waarover wij niet onwetende zouden zijn. Volgens vers 1 van 1 Korinthe 12. Waar dan gesproken wordt over verscheidenheid van gaven. En verscheidenheid, daar wisten de Korintiërs alles van. Maar waarna gezegd wordt dat die verscheidenheid van gaven maar één doel dienen, namelijk de opbouw van dat ene lichaam. Want niettemin, ondanks de verscheidenheid van de leden van het lichaam, gaat het maar om één lichaam, om één gemeente enzovoort. En nog wel het lichaam van Christus ook, zodat onze verantwoordelijkheid daarin in ieder geval groot is. Niettemin, men zou weliswaar ijveren naar de beste gaven, zoals het staat in vers 31 van dit hoofdstuk. Maar daarna besluit de apostel dit hoofdstuk, al heeft hij het dan niet in hoofdstukken ingedeeld, maar hij besluit dat door te zeggen, ijvert naar de beste gaven, en daarna, ik wijs u een weg die nog uitnemender is. Want er zijn dingen die zijn feitelijk nog belangrijker, eigenlijk, dan de gaven zoals die in de gemeente zijn, en het verschillende functioneren van de verschillende leden. Het is een uitnemendere weg, en de apostel leidt dat uitgebreid in, terwille van de Korintiërs, denk ik altijd, en terwille van de Korintiërs onder ons, denk ik er ook altijd bij. Hij zegt namelijk, in hoofdstuk 13 vers 1 inmiddels, al waren het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, zo van, al sprak ik alle talen die er maar zijn, en ik had de liefde niet, zo waar ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. Nou is er op zich niks tegen klinkend metaal dan wel een luidende schel. Als mij vraagt, is trouwens toch twee keer hetzelfde. Maar ik zal u vertellen hoe ik over slagwerk denk. Koffie met slagwerk vind ik wel lekker. Maar wat de muziek betreft, slagwerk vind ik heel aardig. Maar als er niks anders te horen is dan slagwerk, hoeft het voor mij niet meer. Dat is nou eenmaal zo. En de vibrafoon reken ik voor het gemak even niet tot slagwerk. Niet omdat ik hem zelf speel, maar omdat het wordt gerekend tot de slaginstrumenten vanwege de techniek, zal ik maar zeggen. Maar het is feitelijk een volledig melodie en zelfs harmonisch instrument. Dus je kunt wel slagwerk noemen, maar ja, dat is maar een keuze die gemaakt wordt. Hè? Nog even, en een piano is ook slagwerk. Waarom nou niet? En harpsichord in elk geval. En dan heb je nog een celeste, is dat ook slagwerk? Wie weet wat een celeste is?
Geen idee.
ja, dat is mooi, hè? Dat zit daar in de familie. Een celeste, dat is een soort metallofoon, dus met metalen klankstaven. Maar hij wordt niet bediend door direct op te slaan met stokjes, mallets of hoe die dingen maar heten mogen. Maar via een toetsenbord.
Ja.
Dus zoiets als een piano, zal ik maar zeggen, maar in plaats van snaren, klankstaven. Dat is het celeste. En om praktische reden is het nog een hoogklinkend geluid. Een beetje een luidende schel. Maar goed, het klinkt echt heel mooi. Maar dat is een ander vak natuurlijk. Maar wat ik zeggen wil, is dat slagwerk als zodanig, zonder wat anders, dat is niet zoveel bijzonders en het is bepaald niet strelend voor het oor, vind ik. Er zijn altijd mensen die altijd overal anders over denken, dus dat mag. Maar in het algemeen, het slagwerk solo wordt gewoonlijk ook niet op grammofoonplaten opgenomen. Nou, dan hebben we het er andere keer weer over. Wellicht in de pauze, maar nu verder niet. Dat wil zeggen, al die talen der mensen en der engelen wellicht, het mag heel interessant zijn, maar op zich stelt het niks voor. Het moet onderdeel uitmaken van een groter geheel. En dat de apostel spreekt over de gave van het spreken in tongen, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar op zich is het niet belangrijk, zoals hij in hoofdstuk 14 ook uiteenzet. Maar het maakt, als het goed is, deel uit van een groter geheel. En dat grotere geheel wordt gevormd door de liefde. Trouwens, liefde vormt altijd een groter geheel. Als je die zo snel kunt volgen. Liefde maakt immers eenheid, gemeenschap. En maakt dus een groter geheel. En dat is waar het om gaat. Waarna de apostel in plaats van de minste der gaven, namelijk die van spreken in tongen, de meeste der gaven noemt, namelijk die van de profetie. Hij zegt daarover in 1 Korinthe 14, ijvert om de geestelijke gaven, maar meest dat gij moogt profeteren. En daarna heeft hij niet veel goede woorden meer over voor het spreken van een vreemde taal, in het tweede vers en wat er verder volgt van het hoofdstuk. Maar hij noemt dus in hoofdstuk 13 eerst spreken in tongen. Daarna noemt hij de meeste der gaven, namelijk al waren het dat ik de gave der profetie had. En het woord gave staat er zelfs niet eens, dus duidelijk dat het om die gave gaat. Al waren het dat ik de profetie had en dus wist al de verborgenheden en al de wetenschap, waardoor men maar weer ziet dat profetie tot doel heeft om verborgenheden, beter nog, al de verborgenheden en al de wetenschap te openbaren. Dat is vanzelfsprekend, want dat is het doel geweest van de gave van profetie in nieuwtestamentische tijd. De geest namelijk, die door de profeten sprak, zou immers ons in heel de waarheid leiden en zou ons tot nog toe verborgen dingen openbaren. En ik zeg meteen achteraan, en waar deze verborgene dingen geopenbaard zijn, wordt de gave van profetie dus van Gods wegen niet meer gegeven. Maar dat staat een paar versen verder in ditzelfde hoofdstuk. Maar goed, er staat, al waren het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al waren het dat ik al het geloof had, wat ook als gave genoemd wordt overigens in het voorgaande hoofdstuk, zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo ware ik niet. Soms denk ik dat het nog minder dan een luidende schel en een klinkend metaal. Ja, die luidende schel en klinkend metaal lijkt me duidelijk. Het maakt namelijk geluid, maar er zit weinig samenhang in. En het spreken in een vreemde taal die niemand verstaat maakt wel geluid, maar er zit weinig samenhang in voor de toehoorder. Dat is de gedachte natuurlijk, hè. Maar het gaat om, en ik had de liefde niet. Want de uitnemender weg dan die van de gaven is die van de vruchten. Belangrijker dan de gave van de geest is de vrucht van de geest. Bovendien, een gave van de geest heeft met geestelijk leven als zodanig nauwelijks iets van doen, maar vrucht van de geest is uiteraard het resultaat van geestelijk leven en dat is waar het uiteindelijk allemaal om gaat. Bovendien, als Efeze uiteenzet dat alle gaven zijn tot opbouw van het lichaam van Christus, opdat allen zouden komen tot eenheid des geloofs enzovoorts, wordt daarmee dus in één keer gezegd dat al die gaven uiteindelijk tot doel hebben om de liefde in de gelovigen en dus in de gemeente te bevorderen. Dat is het hoogste doel. De eenheid namelijk, de gemeenschap van dat lichaam. En de gaven zijn daaraan ondergeschikt, dan wel moeten daaraan bijdragen. De gaven van de geest dienen dus tot vrucht van de geest. En vandaar dat de vruchten uitnemender weg is. Dat is ook wat de apostel vervolgens zegt, waarna hij, vanaf vers 4 in elk geval, de lof bezingt van de liefde. Het zijn bekende woorden, meestal volstrekt uit hun verband gerukt overigens. Maar niettemin, het is een Bijbelse beschrijving van misschien niet wat liefde is, want de Bijbel doet niks aan definiëren. Hoort trouwens toch niet bij een taal. Definiëren doet men in exacte wetenschappen, niet in de taal. Maar wat hier wel gebeurt, is dat de werking van de liefde omschreven wordt. Ze is langmoedig, ze is goede tieren, ze is niet afgunstig, de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, enzovoort. Men had net zo goed natuurlijk Galaten 5 kunnen lezen, de vrucht van de geest, de liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Het komt op hetzelfde neer, want dat is wat hier feitelijk ook beschreven wordt in een lange opsomming. Waarna bovendien ook gezegd wordt in vers 8, de liefde vergaat nimmer meer, die blijft namelijk altijd. Daar kan niet missen, is een eenvoudige verklaring voor. God is namelijk liefde en die blijft altijd. En wat er aan liefde opgebouwd wordt, wat er aan liefde groeit als vrucht van de geest, zal ook blijven tot in eeuwigheid. Tot in alle eeuwigheden, voor alle duidelijkheid dan. Dat blijft inderdaad bovendien het doel van het werk Gods, niet alleen in onze dagen, maar zelfs in heel de heilsgeschiedenis, is immers de schepping weer tot één maken. Opdat, 1 Korinthe 15, weer een hoofdstuk verder, opdat God zou zijn alles en in allen. Want God is in Christus de wereld met zich verzoenende, eenheid makende. Laatste term trouwens uit Efeze 2. En de uitwerking van liefde en die eenheid, zoals die tot uitdrukking komt in de nieuwe schepping, blijft altijd, want die nieuwe schepping is inderdaad ook eeuwig. Dat is maar waar het om gaat. De liefde vergaat nimmer meer, zegt dus 1 Korinthe 13 vers 8. Maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Dat is makkelijk genoeg. Als geprofeteerd is wat geprofeteerd moest worden, wordt er niet meer geprofeteerd. Dat is zelfs fundamenteel onmogelijk. En als dat spreken in tongen zijn functie vervuld heeft, wordt er daarna ook niet meer in tongen gesproken. Dat is een heel eenvoudige uiteenzetting die daarna volgt in 1 Korinthe 15. De gedachte is namelijk dat het spreken in tongen een teken was voor de ongelovigen, in het bijzonder voor het Joodse volk, want zo staat het in vers 21 en 22. En daarbij wordt geciteerd uit Jesaja 28, waar de Heer zegt dat hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk, het Joodse volk, zou spreken, maar dat niettemin zij zouden vasthouden aan gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig, enzovoorts. Ze zouden vasthouden aan het oude verbond en dus niet geloven. Alsnog niet tot geloof komen. Er staat hier ook, in vers 21, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook al zo zullen ze mij niet horen. Maar Jesaja 28 is expliciet, die zegt gewoon dat God zal spreken door belachelijke lippen en door een andere tong, enkelvoud, waarna de vraag is, in welke taal dan? De Heer zou in een andere taal, er wordt echt maar één genoemd. Nou, de taal zelf wordt niet genoemd, maar er staat gewoon één andere taal. Hij zou in een andere tong en door belachelijke lippen, maar je hebt minstens twee lippen nodig om in één taal te spreken, dacht ik. Sommigen gebruiken trouwens boventaal erbij, maar in welke taal dan? Is dat nou zo moeilijk?
Ja.
Israël zou ongelovig blijven en vasthouden aan het oude verbond, terwijl de Heer in een andere taal aan hen het nieuwe verbond zou prediken. Welke taal dan?
De taal van het nieuwe
verbond. Ja, Grieks dus. Taal van het Nieuwe Testament. Het hele Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. Alle woord Gods na de opstanding van Christus werd geschreven in het Grieks. In de taal der heidenen, dat is waar het om gaat. En sinds wij dat weten, sinds dat ook inderdaad gebeurd is en vaststaat, is de gave van spreken en tongen volstrekt een anachronisme. Dat wil zeggen, het hoort in deze tijd niet meer thuis. Het was een teken, maar het teken is inmiddels vervuld. En in de praktijk wordt natuurlijk het evangelie gepredikt in alle talen van de wereld zo ongeveer. Nou ja, de meesten zijn het daarmee eens, sommigen niet, maar dat is om andere redenen. Daar gaan we verder niet over. Maar dat wil maar zeggen dat profetie zal ophouden, talen zullen er niet gedaan worden. En wat is meer, zijn dit soort gaven die verband hielden met het openbaren van nieuwtestamentische waarheid en feitelijk gemeentelijke waarheid, want daar komt het op neer. Deze gaven zouden op zeker moment hun functie vervuld hebben en daarmee verdwijnen. Maar het doel van al die gaven is inderdaad de roeping, de eenheid, de opbouw, de samenvoeging van de gemeente en dus de liefde. Daar gaat het om, dat is de uitnemender weg. Waarna uiteindelijk aan het eind van hoofdstuk 13 ook inderdaad gezegd wordt, en nu blijft geloof, hoop en liefde, nu dus in onze bedeling, ook nadat die speciale gaven verdwenen zijn, er blijft geloof, vertrouw op het woord Gods, hoop op de toekomst, op wat God beloofd heeft namelijk, en liefde. Doch de meeste van deze is de liefde, om de eenvoudige reden dat hoop in elk geval vervuld zal worden in de toekomst. De hoop die wij nu hebben in elk geval zal vervuld worden in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. Voor zover geloof is, geloof slechts in het woord, zonder te zien, komt daar een eind aan, ook aan het einde van onze bedeling. Ik zeg voor zover, of dat echt, of je dat zo kunt zeggen, daar ben ik niet van overtuigd. Maar voor zover geloof is, geloof in het woord God zonder te zien, komt daar een eind aan, aan het eind van onze bedeling. Dus geloof en hoop, wat dat betreft, zoals wij het nu kennen in ieder geval, zal ophouden, maar de liefde uiteraard niet. Dus de meeste van deze is de liefde, want die vergaat nimmer meer. Daarna kun je natuurlijk nog filosoferen over de vraag of ook in de toekomst, in de eeuwigheid zal ik maar zeggen, wij nog geloven. En dan moet ik zeggen, ja, waarom eigenlijk niet? En hopen, dan zeg ik, ja, waarom eigenlijk niet? Mag aannemen dat er in de toekomst ook nog toekomst is. Maar, nou ja, dat is toch op een andere manier dan nu in onze dagen. Bovendien, geloof is geloof in dingen die men nog niet ziet. Zoals Hebreeën 11 het zegt. Neem niet weg dat de Heer zegt, zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven. Maar het suggereert op zijn minst dat men ook kan geloven en zien. Zien en geloven. Dat heb ik eens nagevraagd aan Thomas en die was het daar volstrekt mee eens. Maar ja, die zat er wel eens naast ook trouwens, maar dat doet er nou niet toe, hè. Hoe dat ook zij, geloof in onze dagen is geloven zonder te zien. En het is ook hopen zonder dat we zien. Wij verwachten te zien in de toekomst. In die zin, zoals wij het nu kennen in onze dagen, zal het verdwijnen, maar zo staat het er ook. En nu blijft geloof, hoop en liefde. Maar wat in ieder geval blijft, dat is liefde. En dat wordt ook de meeste genoemd van de gaven. Daarmee zijn we min of meer tegelijkertijd aan het eind van de brief. Want 1 Korinthe 14 spreekt vervolgens weer over dat spreken in tongen enzovoort. De gang van zaken, de praktische gang van zaken binnen de gemeente. Deze gedachtegang dat de vrucht van de geest belangrijker is dan de gaven van de geest, diezelfde gedachtegang vinden wij ook terug in Romeinen hoofdstuk 12. Want de gaven van de geest, verband houdend met onze persoonlijke en dus bijzondere verantwoordelijkheid, worden eerst genoemd, maar daarna vanaf vers 9 van Romeinen 12 wordt gesproken inderdaad over de vrucht van de geest. Er staat in vers 9, de liefde zij ongeveinsd. Van mij had men dat als kop boven deze pericoop mogen zetten. Want er blijkt dat het hele schriftgedeelte, wat verder volgt, in ieder geval tot het einde van dit hoofdstuk, gaat over de liefde en de toepassing daarvan. De praktische uitwerking daarvan. Bovendien, zo'n uitspraak als vers 10, hebt elkander hartelijk lief, zou je natuurlijk kunnen beschouwen als een herhaling van wat in vers 9 staat. Daarom zeg ik, je kan die uitspraak aan het begin van vers 9 het beste beschouwen als het opschrift. Dan is dat wel duidelijker, hè? De liefde zij ongeveinsd. Dat is een heel sterke uitspraak. Omdat bij het leven onder de wet zou men ook elkander lief hebben. Maar daar waar het dwingend wordt voorgeschreven, ontstaat geveinsde liefde. Ik heb altijd moeite om het zo te zeggen, want geveinsde liefde is natuurlijk geen liefde. Is alleen maar een bepaald gedragspatroon, maar dat is niet liefde. Liefde is wat in het hart zou zitten, wat in het wezen van de mens zou zitten. En onder het nieuwe verbond is dat inderdaad een optie, dat is een mogelijkheid, omdat nou eenmaal de liefde Gods in onze harten is uitgestort met de woorden van Romeinen 5. De liefde zei ongeveinsd. Je kunt natuurlijk zeggen, de liefde zei ongeveinsd. En dat ongeveinsd laten we dan zo'n beetje zo weglopen. Zo van, hier staat toch dat we elkander zouden lief hebben. Dan moet ik u zeggen, ik denk niet dat hier staat dat we elkander zouden lief hebben. Dat is niet de eerste gedachte. De eerste gedachte is, de liefde zei ongeveinsd. Je kunt net zo goed lezen, je moet niet net doen alsof je elkander lief hebt. Dat betekent het toch? En pas in vers 10 staat dan, hebt elkander van harte lief met broederlijke liefde. Dat lijkt op een herhaling van vers 9, zoals gezegd. Toch is het dat niet, want vers 9 zegt, de liefde zou ongeveinsd zijn. Men moet niet doen alsof. Dat is alleen maar misleidend. Voor jezelf trouwens in de eerste plaats, denk ik altijd. En voor anderen ook. En het leidt tot teleurstelling in elk geval, ook van weerszijden. Men zou niet moeten doen alsof, dat heeft geen enkele zin. Men zou sowieso niet moeten veinsden. De term geveinsden wordt toegepast op degene die onder de wet leven. Gij fariseeën, gij geveinsden. Zij deden alsof. Zij speelden een rol, al een bepaalde gedragspatroon, bepaalde etiketten ontwikkeld, of hoe dat maar heten mag, op grond van de wet, maar met de inwendige mens had het niks te maken. Dus zei de heer, gij witgepleisterde graven. En wie was het ook weer die zei, gij witte wand? Dat was Paulus, hè? Die vergiste zich. Hij bood later zijn excuus aan, want hij vond het niet gepast om het te zeggen, maar hij had wel gezegd hoe hij erover dacht. Dan was het niet netjes om het te zeggen. Niettemin, de liefde zei ongeveins wil zeggen, ja, men zou elkaar wel lief hebben, dat zou onder de wet ook, maar onder het nieuwe verbond ongeveinsd zou het zijn. En op andere plaatsen staat natuurlijk precies hetzelfde. Waarna eerst gezegd wordt, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Dat lijkt me een vanzelfsprekende zaak. En hebt een afkeer van, daarvan kun je natuurlijk zeggen, dat heeft iets te maken met persoonlijke voorkeuren. Maar ik moet u zeggen, de term betekent feitelijk dat men zich van het boze zou afkeren. En dat is in de eerste plaats gewoon een keuze die men maakt. Is dat het boze, dan keer ik mij ervan af. Een richting die men bewust inslaat. Dit heeft niet met smaak te maken. Zo van, ik hou van dit en ik heb een afkeer van dat. Helemaal niet. Het heeft te maken met een keuze. Het boze, daar zou men de rug toe keren. Men zou zich ervan afkeren, men zou er geen contacten mee onderhouden. Dat is de gedachtegang. Hetzelfde geldt, maar nou op positieve wijze, voor de volgende uitdrukking. Hangt het goede aan? Niet hebben voorkeur voor het goede, of heb het goede lief, of voel je aangetrokken tot het goede. Nee, hangt het goede aan. Als je weet dat het goede is, zou je dat ook moeten zoeken en je toe moeten eigenen, is de gedachte. En dat heeft met een bewuste keuze te maken. Pas daarna staat er, hebt elkander van harte lief met broederlijke liefde, waarna je ogenblikkelijk afvraagt hoe dat nou moet. En dat staat er dus gewoon bij. Dat is wat verder volgt. Namelijk, met eer de een de ander voorgaande, voorbeeld zijn voor elkaar, ook uit liefde, want dat is een heel goed systeem. Ouders zouden uit liefde voor hun kinderen tot voorbeeld zijn en hun kinderen voorgaan, dat is een heel simpele zaak. En wij zouden dat voor elkaar ook doen. Zijn niet traag in het benaastigen, dat wil zeggen dat wij naar bepaalde zaken ook uitdrukkelijk zouden streven, ons doelstellingen zouden maken, dingen voor ogen zouden stellen die wij willen bereiken, in verband met ons geestelijk leven en in verband met onze dienst aan de Heer uiteraard, op grond van dat we ons lichaam gesteld hebben tot heilig offer enzovoorts. Benaastigen, je vraagt je altijd af, benaastigen in wat? Want benaastigen wil zeggen streven. Maar waarna zou men streven? En ik moet u zeggen, dat staat er niet bij. En als het er niet bij staat, betekent dat gewoon dat men voor zichzelf inderdaad bepaalde doelen zou stellen. Dat men een bepaalde richting zou kiezen en daarbij zou blijven. Heel simpele zaak. Dus zijn die traag in het benaastigen? Later in Efeze 4 staat dat men zich zou benaastigen om de geestelijke eenheid te bewaren. Natuurlijk, dat is een doel. Een erg veelomvattend doel. En daar gaat het hier ook om, want geestelijke eenheid is natuurlijk ook een van de uitwerkingen van de vrucht van de geest. De liefde namelijk. Dus zij die traag en benaastigen, ze zijn vurig van geest Vuren van geest zijn wil zeggen dat de geest actief is. Waarna de vraag is, hoe krijgen wij de geest in ons actief? Want het is toch Gods geest, de Heilige Geest in ons, hoe krijgen we die actief? Moet die dan opgejaagd worden? Nou, zo ligt het niet. Ik ben ook blij dat men het met een kleine letter geschreven heeft, dat woordje G. De gedachte is namelijk dat men geestelijk actief zou zijn. Dat betekent dat we zouden denken over de dingen. Mediteren durf ik haast niet te zeggen, want sommigen hebben daar heel vreemde gedachten bij. Bij dat woord, want die denken dan dat je een oranje jurk aan moet trekken. Of is het rood tegenwoordig? En in andere kringen wit, maar wel een jurk, om een of andere vreemde reden. Maar het idee is gewoon dat wij inderdaad met onze gedachten actief zouden zijn. Ons bij bepaalde dingen zouden bepalen, erover na zouden denken, dingen zouden onderzoeken enzovoorts. En daarmee wordt ook de geest met een hoofdletter actief in ons. Want het gaat immers om de verandering of de vernieuwing van ons denken. En daar sluit de geest op aan. De activiteit van de geest gaat namelijk via ons denken. Of nog anders, Gods geest werkt in ons via onze geest. Dat is niet anders, een geestelijke activiteit. We hebben die geest ontvangen omdat we zouden weten wat ons van God geschonken is. Hij zou ons in heel de waarheid leiden, enzovoorts. Als wij dus onze eigen gedachten op non-actief stellen, dan kan de geest Gods in ons ook niet werken. En daarom zouden we vurig van geest zijn, leren denken. En wat ligt meer voor de hand dan ons bezig te houden met het woord van God? Dat is de beste manier om onze gedachten inderdaad op de juiste wijze te activeren. Het hoeft niet noodzakelijk alleen op deze manier natuurlijk. Maar u weet net zo goed als ik, denk ik, dat vele mensen in onze dagen van alles doen om er niet te hoeven denken. En het misbruik van radio, televisie, muziek en wat het allemaal wees mag. Heb je het goed verstaan? Het misbruik van al die zogeheten communicatiemiddelen leidt er alleen maar toe dat de mens niet nadenkt. Daar zijn ze waarschijnlijk ook voor. En ik ben een onaardige oude kerel als ik nou zeg van housemuziek is alleen maar om de gedachte op nul te zetten. Weet je wel, maar ja, goed, als men wil, doet men maar hoor. Ik heb er op zich verder niks tegen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het doel ervan alleen maar kan zijn om de gedachten te stoppen. Want onder ons gezegd, muzikaal is het natuurlijk gewoon niets. Helemaal niets. Volstrekt.
Georganiseerde wandelen.
Volstrekt dieptepunt. Je kan mij nog meer vertellen. Dat je het bij gelegenheid aardig vindt, dat moet je zelf weten, vind ik allemaal best. Maar muzikaal gezien, cultureel gezien, stelt dus inderdaad absoluut niks voor. Laat staan intellectueel gezien. En met geestelijke activiteit heeft het niks van doen. Integendeel, het maakt geestelijke activiteit onmogelijk. Zo zit het dan eenmaal. En dat zal ook het doel zijn. En dan bedoel ik het niet zo van dat zal het doel van de duivel zijn of zoiets. Ik bedoel gewoon, mensen geven zich daaraan over juist om hun gedachten te stoppen. En dat is de verkeerde methode natuurlijk. Men zou zijn gedachten richten in plaats van ze te stoppen. Bovendien, het feit dat wij mensen kunnen denken. Nou ja, de meeste wel. We hadden geneigd tot cynisme als het over dit onderwerp gaat. Maar het feit dat mensen kunnen denken, dat is het enige wat hen onderscheidt van de beesten. Daarom zouden we inderdaad geestelijk actief zijn, want het onderscheidt ons van de hazen. En van de hanen natuurlijk, ja. Goed, dan maak je maar weer even voor. Goed, dus zij vuren van geest. En dan dient de Heere. En dat hoort allemaal bij deze opschriften en het komt allemaal voort uit de liefde zij ongeveinsd. Niettemin, al deze dingen die nu volgen, zou men moeten lezen binnen dat kader van dient de Heere. Het vloeit namelijk voort uit Romeinen 12 vers 1, waarbij men zijn lichaam dienstbaar stelt aan de Heer, aan God zelf, is de gedachte. En het grote kenmerk van de christelijke levenswandel is dienstbaarheid. Niks anders dan dat. Ja, er zijn andere woorden voor. Maar er verandert niet veel mee. Een van de andere woorden is die van ootmoedigheid of nederigheid. Maar in de praktijk is dat dus dienstbaarheid. Zoals het lied zegt, wij zijn op de wereld om elkaar te helpen. Hè? Ja, ik moet even algemeen beschaafd Nederlands erbij bedenken. Maar dat is het ongeveer wel, ja. In ieder geval geldt dat voor gelovigen, die inderdaad er zijn om andere gelovigen te dienen, want daarmee dienen zij de Heer. Dat is de bedoeling. En daarmee nemen ze ook verantwoordelijkheid op zich. Dient de Heer. Het betekent ook niet, dient andere mensen, niet dient broeders en zusters. In de praktijk zal men dat namelijk wel doen, maar men zal dat doen niet in dienst van. Ik ben blij dat ik in het Nederlands nog redelijk goed kan zeggen. En men zal het niet doen in dienst van broeders of zusters of in dienst van de gemeente, maar in dienst van de Heer zelf. Dat kan heel goed. De apostel Paulus zegt dat hij een dienstknecht is van Jezus Christus. Bij andere gelegenheid zegt hij wel degelijk dat hij de gemeente dient. Maar niet in opdracht van de gemeente. En dit is een gedachtegang die trouwens wat uitgebreider voorkomt in met name de eerste Korinthebrief, waar de apostel inderdaad zegt dat hij weliswaar de gemeente en dus de Korintiërs dient, maar dat dat nog niet betekent dat zij dus moeten zeggen wat hij doen en laten moet. Laat staan dat zij hem zouden oordelen, want hij staat in dienst van Jezus Christus, die hem opdroeg om de Korintiërs te dienen. Dat is de gang van zaken. En datzelfde geldt op een iets lager niveau voor een ieder van ons. Wij zouden elkander dienen, maar niet in opdracht van elkander, maar in opdracht van de Heer. En zo zouden wij dus onze verantwoordelijkheid dragen. Heerschappij, zei de apostel in de eerste Korinthebrief, heerschappij, dat komt later pas. Jullie zijn wat te vroeg. Och, of gij heerst het, was het maar zo. Zei hij, maar zover is het nog niet en het is ook niet de bedoeling, het komt namelijk pas later. Waar wij nu leren dienen, zullen wij in de toekomst heersen, was het idee. En natuurlijk ontleend aan het leven het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. En daar gaat het hoofdstuk ook over. Dien de Heer, verblijft u, dat is ook een aardige, verblijft u in de hoop. Als je het anders zegt, staat er, verblijft u in de toekomst. Want dat is het. Onze blijdschap zouden wij vinden in de toekomstverwachting die wij hebben. Dat is positief gezegd. Als je het wat terugbrengt tot meer normale begrippen, dan wordt het tamelijk cynisch. Want de gedachte is dan dus dat men weinig reden heeft om zich te verblijden in het heden. Nee, wij zouden ons heden namelijk te allen tijd weliswaar verblijden, maar niet in het heden, maar in de Heer. Dat is Filippenzen. Verblijdt u in de Heer te allen tijden. De omstandigheden van vandaag zouden niet reden zijn tot onze blijdschap. Onze blijdschap vinden wij in dat wij verbonden zijn met de Heer nu. En we vinden onze blijdschap in de hoop, in de toekomstverwachting die wij hebben. En die hoop, zei het lied, die hoop moet al ons leed verzachten. Komt reisgenoten, hoofd omhoog, pelgrims, waarin gaat gij ook alweer? Enzovoorts. Hè? Maar vroeger, toen ze deze liederen maakten, wisten ze dat nog. Hè? Die hoop moet al ons leed verzachten. De hoop die we hebben op de toekomst. De vreugde die ons is voorgesteld, en ik hoop dat u merkt dat de uitdrukking ontleend is aan Hebreeën 12, waar gesproken wordt over de Heer Jezus. Over de vreugde die hem voorgesteld was, enzovoorts. Hij vond zijn blijdschap in de hoop die hij had, in zijn toekomstverwachting. In de belofte van God dus, en dus gewoon in de Heer. Daarin zouden wij ons verblijden. We zouden niet onze blijdschap zoeken in de omstandigheden van vandaag. Al zal ik er meteen achteraan zeggen dat de omstandigheden van vandaag reden genoeg geven tot blijdschap. Maar als ik erover ga nadenken, dan moet ik toch zeggen dat ook de omstandigheden van vandaag zouden medewerken aan onze toekomst, zoals het nu eenmaal gebruikelijk is, en dus toch blijdschap in de toekomst. Verblijft u in de hoop. En dat is het kenmerkende bovendien weer van de gelovigen. Want waar geloven wij in? In wat God ons beloofd heeft voor de toekomst. Uitgebreid uiteengezet in Romeinen 8. Maar daar gaat het nou verder niet over. Dus verblijft u in de hoop, niet in het heden, maar in de toekomst. En dat blijkt wel, want er staat meteen achter, zijt geduldig in de verdrukking. Dat is nu dus. En tegelijkertijd volhard in het gebed. Want de gedachte is dat dit leven in het algemeen gekenmerkt wordt door verdrukking. Daar is ook niks mee mis. Wij roemen er zelfs in, Romeinen 5. En dat staat er ook in verband met de hoop. Want de verdrukking werkt leidzaamheid en de leidzaamheid bewerkt bevinding, ervaring namelijk. En de ervaring geeft hoop en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort, zegt Romeinen 5. Dus het hoort allemaal bij elkaar wat hier staat. Zijt geduldig dus in de verdrukking, en waar wij in de verdrukking zijn, zouden wij onder die omstandigheden onze zegeningen verwachten, onze uitredding, onze hulp verwachten van de Heer zelf. En daarom staat er volhard in het gebed. Want ik blijf erbij dat gebed in het algemeen staat voor verwachting. Dat wil zeggen, wij verwachten de dingen van de Heer. Al wat wij nodig hebben, zouden wij van Hem ontvangen en daarmee uit. Heel ons leven hebben we afhankelijk gesteld van Hem, sinds wij onze lichamen gesteld hebben tot levend, heilig en God een welbehagelijk offer. En dat is het dan. En gebed is dus in de eerste plaats, zeg ik altijd, een levenshouding. In de verdrukking, vanzelfsprekend, en gericht op de toekomst. Nou goed. Bovendien dienen we te bedenken dat het niet de bedoeling was dat de Heer ons uit de verdrukking zou helpen, of de verdrukking zou voorkomen, maar Hij zou die verdrukking doen medewerken ten goede. Doen medewerken tot heerlijkheid, zodat onder alle omstandigheden blijft dat wij ons verblijden in de hoop. En dat dus juist in de verdrukking, en daar waar we hoop hebben, leren wij ook geduld te oefenen vanzelfsprekend. Dan vers 13. Deelt mede tot de behoeften der heiligen, niet de behoeften der onheiligen. Want onze christelijke verantwoordelijkheid ligt niet bij de ongelovige wereld, maar ligt inderdaad bij onze broeders en zusters. Wij zouden weliswaar goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs, staat er op een andere plaats. En dus deelt mede tot de behoeften der heiligen. Ik moet er meteen bij zeggen dat onder die behoeften kennelijk verstaan wordt ook materiële behoeften. Zo is dat nou eenmaal. En de apostel zelf heeft deze gedachte uitgebreid gedemonstreerd toen hij de halve wereld afreisde met een collectezak ter wille van de behoeftige gelovigen in Jeruzalem. De verarmde gemeente in Jeruzalem. En in diverse brieven en in Handelingen komen wij die geschiedenis tegen. In 2 Korinthe worden zelfs 2 hoofdstukken aan dat gegeven gewijd. Er zit er nog wel een andere gedachte achter. Maar in de eerste plaats, de mededelen aan de behoeften der heiligen. De broeders en zusters in het algemeen. Tracht naar herbergzaamheid, daar zou men naar streven. Herbergzaamheid, dat wil zeggen dat men onderdak zou verlenen aan voorbijreizende gelovigen, heiligen, vanzelfsprekend, waarbij we moeten bedenken dat vooral in deze oude Bijbelse dagen er veel gereisd werd door de gelovigen, die immers andere gemeenten bezochten enzovoort, ter bevordering van het onderling begrip en het wederzijds vertrouwen, weet je wel. En dus ter bevordering van de eenheid van de gemeente. Er worden in de brieven dan ook altijd over en weer groeten gedaan. Je mag aannemen dat veel mensen weer gelovigen uit andere gemeenten kenden enzovoorts. Er werd veel gereisd, mede om het woord te verspreiden ook, uiteraard. En men zou dan herbergzaamheid en dus onderdak verlenen aan diegenen die onderweg waren, die reisden. Heel eenvoudige gedachte. Het is trouwens zo dat dit streven naar herbergzaamheid specifiek wordt genoemd in verband met de opzieners en de diakenen in de 1 Timotheusbrief. Want de verantwoordelijkheid voor het huisvesten van voorbijreizende gelovigen lag en ligt, moet zeggen ligt nog steeds, in de eerste plaats bij de opzieners, de oudsten, of hoe ze maar genoemd zouden worden. Trouwens, de hele 3e Johannesbrief is feitelijk aan dit thema gewijd. Of althans, vindt zijn oorsprong in dit thema. Het al of niet herbergen en onderdak verlenen van andere gelovigen. Men zou daarna streven, om de eenvoudige reden natuurlijk, dat wij een herberg hebben gevonden bij de Heer zelf. U weet wel, die herberg van halverwege Jeruzalem en Jericho, weet u wel, die herberg. Van de barmhartige Samaritaan, waar wij zijn ondergebracht door deze Samaritaan. De koning van Samaria, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar daar zijn we ondergebracht en er zijn 2 penningen betaald, zodat we voor de volgende 2000 jaar, die nu bijna om zijn trouwens, onderdak hebben totdat de Samaritaan wederkomt. De penningen zijn bijna op. Ja, dan gaat een pieptootje. Dan moet je wat bijgooien. Maar dat doen we niet. We hangen gewoon op dan, hè. Maar zoiets, een herberg dus, inderdaad. Waarbij de herberg in die gelijkenis in Lucas 10 de uitbeelding is van de tegenwoordige positie van de gemeente. Onder de verzorging van de waard, namelijk de Heilige Geest. Tracht naar herbergzaamheid. De gedachte is namelijk dat de Heer onszelf herbergt, onderdak verleend heeft, in zijn huis heeft opgenomen. En wij zouden dat eventueel letterlijk ook voor elkaar doen. Ja, het is met de vraag of je ruimte hebt, maar ik denk altijd, er kunnen zeker 25 man in een huiskamer slapen. Dan heb ik het over de slaapkamers nog niet gehad. Dus niemand heeft een excuus om zich daar onderuit te draaien. Bovendien kun je dikwijls heel goed slapen op het hoogpolig tapijt. Daar staat vervolgens, want dit was nog simpel. Maar daarna wordt het iets moeilijker vanaf vers 14. Want daar staat zegend hen die u vervolgen. Waarbij die hen die u vervolgen wel degelijk gelovigen, namelijk wedergeboren mensen zijn. Want dit schriftgedeelte spreekt helemaal niet over de verhoudingen met degene die buiten zijn, maar met degene die binnen zijn. En dat gelovigen elkaar vervolgen. Nou ja, als je dat nog nooit gehoord hebt, dan koopt u maar eens een tweedehands boek over de kerkgeschiedenis. Dat is makkelijk genoeg. Het interesseert namelijk niemand meer, dus tweedehands is dat makkelijk verkrijgbaar. He? Het is nog niet zo lang geleden dat men hier in Nederland elkaar te lijf ging met dorsvlegels en hooivorken en wat er maar wezen mag. Dat waren allemaal protestanten, maar dat had u waarschijnlijk al gedacht. Wat zegt het woord immers? Maar dus zo gaat dat. Zeker wel. Dus inderdaad vervolging, juist onderling. Ook. Maar er staat, zegent hen die u vervolgen. En over de reformatie als zodanig wil ik het maar niet hebben. Ik zit nou in het zuiden des lands, dus dat wordt wat moeilijker om daarover te praten. En het is minder algemeen bekend in deze streek van Nederland. Dus laat maar zitten. Maar men zou zegenen. Zegent hen die u vervolgen. Zegent en vervloekt niet. De vertalers zetten er meteen bij. Matthäus 5, vers 44. Want daar staat dat je de andere wang zou toekeren. En dat is een uitdrukking die zelfs volstrekt ongelovigen kennen. Maar zegent en vervloekt niet. Het staat er zelfs twee keer met grote nadruk. En daar wordt later op teruggekomen, want dat thema komt steeds aan de oppervlakte in de volgende verse. Namelijk, verblijdt u met de blijden eerst? Dat lijkt me vanzelfsprekend. Blijdschap is trouwens aanstekelijk. En weent met de wenenden, soms ook aanstekelijk. Iets minder, vrees ik, maar niettemin. Het is zo, maar zo zou het zijn, want dat is uitdrukking van de eensgezindheid uit vers 16. Wees eensgezind onder elkaar. Eens van zin. Eén van denken. En waar we één zijn van denken en van gezindheid, zijn wij ook in de praktijk en voelen wij ook ons in de praktijk met elkaar verbonden. Zo is het toch? Mensen met een gelijke gezindheid richten meteen een club op. Je hebt mensen die fokken geiten, maar die kennen jullie langzamerhand. Hè? Dus dan krijg je dus een geitenfokvereniging of zo, hè? Nee, broeder, een christelijke geitenvereniging, ja. Ze zijn er zeker wel. Ik heb als mensen gehad die boos werden als die term eens een keer gebruikte. Hij zit bij ons in de familie namelijk, al in 3 generaties. Dus vandaar dat ik hem met gemak gebruik. Maar ze bestaan nog steeds, ja, zeker wel. Nee, geitenfokker zat niet in de familie, dat niet. Dat was duivenfokker, was weer wat anders. Maar als mensen gelijk gezind zijn, dan richten ze meteen een gezelligheidsvereniging op of iets dergelijks. Dan wel een vakbond, dat kan natuurlijk ook, zoiets. Maar dat is bijna vanzelfsprekend, men zoekt elkaar dan op, want men is met elkaar verbonden. Zo is dat nou eenmaal. Nou, ik zal er geen verdere voorbeelden van geven, want mijn privéleven gaat u per slot ook niks aan. Dus we gaan gewoon verder, hè. Er staat, verblijft u met de blijden, weent met de wenenden, wees eensgezind onder elkander, maar dat gaat alleen als men niet tracht naar de hoge dingen. Dat was natuurlijk al gezegd in vers 3, in verband met de geestelijke gaven, dat men namelijk wijs zou zijn tot matigheid, binnen zekere beperking. Maar hier in vers 16 staat iets dergelijks nog een keer, maar nu in dit verband, tracht niet naar de hoge dingen. Het probleem in de maatschappij, in de samenleving, Het grote probleem is ongetwijfeld dat mensen allen trachten naar hoge dingen. En dan wordt het een beetje druk. Daarbovenin? Wel, het probleem is namelijk dat als men naar hoge dingen streeft, in de eerste plaats loopt men zichzelf voorbij. Het brengt te veel spanning, brengt te veel stress met zich mee. In de tweede plaats heeft men te veel concurrenten op die loopbaan, zal ik maar zeggen. Dus men probeert de poten onder elkaar stoel uit te zagen en al dat soort dingen meer. Kortom, we spreken hier over wat gewoon genoemd wordt haat en nijd. Afgunst, nijdigheid. Maar het komt alleen voort uit het trachten naar de hoge dingen. Waar wij nou zouden leren ons te voegen tot de nederige. Voegen wil zeggen aanpassen dus. Hè? Of passen aan, dat kan ook, maar dat is hetzelfde. Waar wij dus leren ons aan te passen aan de nederige dingen, is dat grote probleem van jaloezie, afgunst, inderdaad, verdwenen. En dat is maar waar het om gaat. Hè? Tracht dus niet naar de hoge dingen, dat is wat de hele wereld doet. Wij zouden dat niet doen. Wij zouden ons voegen tot de nederige. En de aardigheid is, want dat is de dubbele bodem eronder, de aardigheid is dat we dan uiteindelijk heel hoog uitkomen. Zodat we dan toch nog onze natuurlijke zin hebben. Die van de oude natuur bedoel ik. Dat is nu helemaal zo. Want dat we ergens hoog terecht zouden komen, dat zit erin gebakken bij de mens. Hij begrijpt alleen niet dat hij die hoge plaats slechts bereikt via de weg van nederigheid. Of anders gezegd, de weg naar de top loopt eerst naar beneden toe. Door nijden tot heerlijkheid, via de vernedering naar de verhoging enzovoorts. Niet alleen in het leven van de Heer Jezus, maar in het onze ook en in het leven van zoveel figuren uit de Bijbelse geschiedenis. Het is namelijk een Bijbels beginsel en het wordt op vele, vele plaatsen herhaald. Ik kan trouwens niet missen, want in mijn Bijbel staan onder vers 16 nogal wat schriftverwijzingen en die zijn lang en lang niet compleet. En niet alleen Paulus, maar ook de andere apostelen halen dezelfde gedachte aan. Hè? Men zou nederig zijn, ootmoedig. De Heer zelf zegt het trouwens, leer van mij dat ik zachtmoedig en nederig, wat synoniemen zijn, zachtmoedig en nederig ben van hart. En hem zou mij navolgen. Tracht dus niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. En een gelijke uitspraak, zijt niet wijs bij uzelf. En die sluit natuurlijk ook aan op vers 3. Dat men wijs zou zijn tot matigheid. Men zou verstandig moeten zijn en niet naar de hoge dingen streven, is het idee. Men zou streven om te dienen en zich voegen tot de nederige. Daaruit vloeit ook voort vers 17. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Want het recht zoeken komt voor een belangrijk deel voort niet uit ons rechtsgevoel, maar uit onze hoogmoed. Op het moment dat we denken dat ons onrecht wordt aangedaan, voelen wij ons vernederd namelijk. En dus zoeken wij recht. In de praktijk zoeken wij niet recht, in de praktijk zoeken wij dan gewoonlijk eer. Want wat maakt recht nou eigenlijk uit? Wat is er überhaupt recht in deze wereld? Het bestaat hier niet echt. We willen het allemaal krijgen, maar het bestaat niet. Sommigen hebben het en willen het daarom krijgen. En die heb ik nooit kunnen volgen. Als je recht hebt, waarom zou je het moeten krijgen? Als je gelijk hebt, waarom moet je dan gelijk krijgen? Meestal is het andersom, men heeft het niet en wil het dan krijgen. Maar dat is natuurlijk ook onzin. Als je het recht niet hebt en ze geven het je, dan is dat onrecht. Ik kan mij nog meer vertellen. En als je het hebt, dan heb je het. Of men dat nou erkent, want dat is wat men bedoelt, ja, dat heeft er weinig mee te maken. Het punt is, als het niet erkend wordt, als wij dus niet erkend worden, voelen wij ons vernederd. Maar dan moet je niet zeggen, dan zoeken wij recht. Het is niet recht, wij zoeken eer. En we proberen ons boven anderen te verheffen, is het idee. Zo zit het gewoon. En van de Heer Jezus, als ik dan één, want ik probeerde me te beheersen, maar nou lukt het niet meer. Als ik dan één ander schriftgedeelte mag noemen, want ik wil graag gelijk krijgen natuurlijk. dan kom ik terecht in 1 Petrus 3. Waar staat dat het genade is bij God, vers 19. Indien iemand om het geweten zwaarigheid verdraagt, en dus indien iemand leidt ten onrechte, zegt vers 19. Onrechtvaardig lijden dus, hè? Lijden ten onrechte, vers 19. En dan het einde van vers 20. Indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Ga daar maar eens aan staan. En het aardige vind ik altijd nog, dat deze gedachtegang, voor zover ik weet, en in ieder geval naar mijn smaak het duidelijkst naar voren komt, nota bene bij de apostel Petrus. Ik zei drie, ik moest zeggen 1 Petrus 2. Maar boven mijn bladzijde, u kent het verhaal langzamerhand, boven mijn bladzijde staat 1 Petrus 3. Dus ik vind altijd eerst de tekst, en dan kijk ik bovenaan de bladzijde welk hoofdstuk het is. Dat werkt een beetje vreemd, maar het werkt perfect. Voortaan zeg ik dus gewoon bladzijde 1166.
Nee hoor, ik heb gelijk, 1135.
Ja, dat heb ik ook.
Nou, 1 Petrus 2 was het dus, vers 19 en vers 20. Het is genade bij God dat men mag lijden ten onrechte, opdat men dat lijden zou dragen, namelijk verdragen, want daarvoor zal men in de toekomst loon ontvangen. Men zou niet het eigen recht zoeken. Bovendien, hoe weten wij wat recht is? Nou ja, dan huur je een advocaat. Dan kom je slecht uit, hoor. Ja, nou, meer zou ik me niet zeggen. Lijkt me wel genoeg. Maar er staat dan dus, vers 21, want hiertoe zijt gij geroepen om te lijden ten onrechte en om te verdragen als gij wel doet en daarover lijdt. Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus, en dewijl betekent gewoon omdat, hè, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Ten onrechte, want wij zouden moeten lijden. Hè? Maar hij heeft voor ons geleden, en daarmee heeft hij ons een voorbeeld nagelaten, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, diezelfde weg zou gaan. Welke weg? Nou, hij was degene die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn gemond gevonden, die als hij gescholden werd niet wederschold, als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. En die zodoende onze zonden, notabene, niet zijn eigen, maar onze zonden gedragen heeft op het hout. En zo bezien leed hij dus ten onrechte. Niettemin, het was tot zegen voor ons en zelf voor hemzelf tot zegen, want als resultaat daarvan is hij inderdaad ook uitermate verhoogd. Daarom ook heeft hem God uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam, zoals dat maar heet. En wij zouden dus in dat voetspoor wandelen. Wat denkt u trouwens, nu ik het toch open heb liggen, van 3 vers 9, vergeld niet kwaad voor kwaad, letterlijk is dat Romeinen 12 vers 17, maar zit nu in 1 Petrus 3 vers 9, vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden, maar zegent daarentegen, en dus zegen die u vervolgen, wetend dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven, zodat waar wij degene die ons vervolgen zegenen, komt die zegening bij onszelf uiteindelijk terecht. En dat moet toch voldoende motivatie zijn. En dan achten wij dus voor grote vreugde, broeders, wanneer wij in velerlei verzoekingen vallen. Want het leidt alleen maar tot grotere zegen voor ons en tot een grotere erfenisloon dus. Hè, maar er staat, opdat gij zegening zoudt beërven, straks voor de rechterstoel van Christus. Lijkt me een duidelijke zaak. Dus dan blader ik weer terug naar Romeinen 12. Waar stond in vers 17, vergeld niemand kwaad voor kwaad. Dus bezorgt het geen eervol, eerlijk is het oude woord, bezorgt het geen eervol is voor alle mensen, en indien het mogelijk is, en nog een keer, zoveel in u is, voor zover het van u afhangt, houd vrede met alle mensen. De mogelijkheid om vrede te houden met alle mensen wordt dus niet gelegd bij anderen, maar bij onszelf. Het zou alleen om onszelf gaan. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Zodat, mocht de vrede verdwijnen, het zou niet door ons moeten komen. En als het wel door ons komt, zouden we er alles aan moeten doen om de vrede te herstellen. Dus dan dacht ik. Want vrede en liefde zijn nou eenmaal die begrippen ter aanduiding van het nieuwe verbond. En bovendien, liefde, blijdschap, vrede, die drie begrippen hebben we inmiddels hier gehad, worden als eerste drie genoemd als vruchten van de geest in Galaten 5. En dan nog een keer hetzelfde. Het was eerst zegens die u vervolgen, daarna was het vergeld niemand kwaad voor kwaad, en nu is het wreekt uzelf niet beminden, maar geeft de toorn plaats, want de gedachte is dat de Heer zelf, waar dat nodig is, wraak zal doen. En wraak is gewoon een ander woord voor vergelding. Het heeft een wat erg negatieve klank gekregen in het Nederlands. Maar niettemin staat gewoon voor vergelding. Het heeft dus ook met rechtszaken te maken. Maar er staat dat we dat niet zelf zouden doen. Maar we zouden de toorn plaatsgeven. We zouden ruimte laten voor de toorn, niet onze eigen toorn, maar de toorn Gods. En de toorn des mans. Onze eigen toorn namelijk is niet God wel behagelijk, zegt Jacobus. Dus geef de toorn plaats, want er is geschreven, er komt nog een citaat zelfs uit het Oude Testament, uit de wet. Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. En dat lost een boel problemen op, want waar wij niet meer hoeven te vergelden, ontstaan ook geen vetes enzovoorts en wellicht ook geen oorlogen. We kunnen dat gewoon aan de Heer overlaten, die zal het op zijn tijd doen. En wij onderwerpen ons gewoon aan de Heer, ondanks wat voor omstandigheden dan ook. Dat is de gedachte. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Ik zeg alleen dat het zo zou moeten. En niet, dat niet alleen, ik wil ook wel zeggen dat het kan. Want daartoe is immers de geest in ons. Daartoe hebben we het leven van Christus ontvangen. En deze leefwijze, zoals hier beschreven, is niet anders dan vrucht van de geest. Maar we weten hoe het eruit ziet, we zouden daar dus naar streven. En wraak en recht en al dat soort dingen meer, toorn, heeft allemaal van doen met een hoge positie, heeft te maken met heerschappij. De enige die recht zou doen is de Heer. In de toekomst. Over de omstandigheden zoals die nu in onze levens wellicht nog bestaan en voorkomen. Conclusie. Vers 20. Indien dan uw vijand hongert, nou dan moet je hem zegenen. En dus als hij hongert, geef hem te eten. En als hij dorst heeft, geef je hem te drinken, want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Een idiomatische uitdrukking, of die uit het Grieks of uit het Hebreeuws komt, weet ik niet, maar de gedachte is wel ongeveer duidelijk, namelijk kolenvuurs op je hoofd hebben lijkt me niet een lolletje, en het zal wel gaan over oordeel, oordeelvuur, en de gedachte is inderdaad dat waar wij onze vijanden zegenen, zal ongetwijfeld het oordeel Gods over die vijanden in de toekomst groter zijn. Toen was er weer iemand, die was zo vroom, die zei, nou dan doe ik het toch maar niet. Want dan wordt die vijand zo zwaar geoordeeld in de toekomst. Hè? Zo kun je altijd een Bijbels argument vinden om toch te leven zoals je zelf van nature wellicht zou doen. Maar dat is niet de bedoeling uiteraard, het gaat erom hoe de wil van God is. En dit is de wil van God, dat men inderdaad de vijanden zou zegenen, enzovoorts. En dan de algemene uitspraak, wordt door het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. En daar gaat het maar om, hè. Al dat kwade, daar kun je wel in meedoen, maar het heeft geen enkele zin. Je raakt erin verstrikt en gevangen. Men zou er zich van distancieren, men zou er zich van afkeren, zegt vers 9... En men zou het goede aanhangen en daarmee het kwade wellicht overwinnen. Bovendien, waar wij dit doen, hebben wij overwinning. Zo zonder meer. En zo komen wij min of meer bij hoofdstuk 13 van de Romeinenbrief. Waarboven staat onderwerping aan de overheid en u voelt hem al komen, onderwerping dus. Ligt gewoon in het verlengde van het voorgaande. Alleen in het voorgaande wordt gesproken over de verhoudingen tussen gelovigen onderling. Verhoudingen binnen de gemeente dus. Terwijl vervolgens de vraag natuurlijk is, want het is onze vraag dan, maar wat nou met die wereld om ons heen? Weet je, al die goddelozen, al die ongelovige mensen, u kent het wel, je hebt laatst nog naar de EO geluisterd, dus dan weet u dat, hè? Die wereld die toch van God en gebod, vooral het laatste. Mits, wat is het? Zeg ik iets verkeerd? Of begrijpen ze die zelfs in Eindhoven? Meestal grijpen ze die alleen op de Veluwe, maar dat doet er nou niet toe. Nou, in ieder geval, wat moeten we dan met die wereld? Want dat zijn toch goddeloze mensen en wij zijn zoveel beter. Voelen ons dikwijls beter en voelen ons boven hen verheven. In ieder geval zijn we veel wijzer. Dat meen ik ook trouwens. Dat is ook zo. Ja, kan het niet missen. Christus die ons geworden is wijsheid Gods, wat wou je nog meer? Dus zo is dat nou eenmaal, maar wat moeten we dan met die wereld? Nou, zegt de apostel, alle ziel, en daarbij gaat het dus inderdaad over het praktische leven, want dat is waar ziel voor staat. Alle ziel, zij de machten over haar gesteld onderworpen, en dus gaat het weer over onderdanigheid, want staat er, en er komt een verklaring, die hebben we nodig uiteraard, anders begrijpen we het niet. Maar de verklaring is dan, er is geen macht dan van God, en de machten die er zijn, zijn van God geordineerd. Waarbij gewoon het idee is dat die menselijke overheid, de regering dus, zal ik maar zeggen, van de diverse volken, dat die menselijke overheid inderdaad een ordonnantie is van Gods wegen. Dat wil zeggen, God heeft het zo gewild dat volkeren geregeerd zouden worden door hun eigen regering. Nou ja, dat heeft van alles te maken met een bedeling in kwestie, weet u wel. Dat is de tweede bedeling uit de reeks, die van het menselijk bestuur, zoals we die gemakshalve dan maar noemen, waarbij God de mensheid verdeelde in volkeren, die hij bovendien zette in hun eigen afgepaalde, met landpalen, afgepaalde landen, Genesis 10 heb ik het nu dus over, en met hun eigen taal, en op grond daarvan in elk geval ook hun eigen cultuur, en waar bovendien vervolgens in de Bijbel volken beschouwd worden in het algemeen als de erfgenamen van één en dezelfde man, stamvader van zo'n volk, is het dus inderdaad zo dat de mensheid verdeeld werd in families. Veel meer kan het niet geweest zijn trouwens, zo'n 130 jaar na de zondvloed. Kan toch niet veel meer geweest zijn dan een paar families. Maar dan heeft de mensheid verdeeld in 70 families. We vinden ze het netjes opgesomd in Genesis 10. En die families dus met hun eigen taal, hoe verschillend die talen waren, weet ik dus ook niet. Maar in ieder geval met hun eigen taal. En hun taal, zowel als hun verwantschap, leidde inderdaad tot verschillende culturen, verschillende leefwijzen enzovoorts. En het is het beste, ongetwijfeld, al mag je dat niet meer zeggen, en het is het beste om die verschillende culturen ook inderdaad van elkaar gescheiden te houden. Dat levert namelijk de minste problemen op. Je zet er gewoon een hek tussen, dat is dan dat. Moeilijker is het niet. Totdat je dan natuurlijk krijgt dat het ene volk zich verheven voelt boven het andere, zich beter voelt dan het andere en vindt het eigen cultuur beter is dan die van de ander. En daar krijg je dus weer oorlogen van en dat soort dingen meer. Nou goed, dat zijn zo van die bekende dingen. Maar het neemt niet weg dat die verdeling van mensheid in volkeren met hun eigen overheid, zal ik maar zeggen, inderdaad door God geordineerd is. En in dit schriftgedeelte wordt de menselijke overheid, de regering zal ik maar zeggen, dan ook beschreven als Gods dienares. Vrouwelijk dus, omdat die overheid God dient. En dan heb je in de wereld, in die oude schepping, hetzelfde verschijnsel als wat wij in de gemeente ook kennen, omdat het nou eenmaal gaat om goddelijke beginselen. Daar is sprake van een overheid, zal ik maar zeggen. Maar die overheid is er wel terwille van het volk, maar niettemin staat die overheid niet in dienst van het volk. Of met de woorden van de straks, de overheid dient wel het volk, maar staat niet in dienst van het volk. Problematisch wordt het natuurlijk waar de overheid de eigen God, die zich geacht wordt te dienen, niet wil erkennen. Natuurlijk wordt het dan problematisch, maar het beginsel blijft gewoon recht overeind. En waar er wat fout gaat, zal God, die het zo ingesteld heeft, uiteindelijk zijn oordeel brengen. Dat zal hij ook doen, dat duurt nog iets langer. Want de zaken van de gemeente worden geregeld bij de opname van de gemeente en de zaken van de volkeren worden geregeld bij de wederkomst van Christus, in het bijzonder 40 jaar na de opname van de gemeente. En dus bij de aanvang van de 1000 jaren, waarbij de volkeren weer hun plaats zullen krijgen, zoals God dat in Genesis 10 al geregeld had, want zo zal de situatie zijn in de 1000 jaren. Wel verdeeld in volkeren, ook mijn eigen overheid en gezamenlijk gebracht onder de heerschappij van Christus. Dat is waar het om gaat. Maar dat is uiteraard nog toekomst. Niettemin, voor zover wij met de wereld te maken hebben, is dat omdat wij nog in het vlees zijn? En is dat voor zover wij nog oude scheppingen zijn? En waar wij nog oude scheppingen zijn, zijn we aan de regels van de oude schepping onderworpen. En dus zouden wij de overheid onderdanig zijn. Dat is een heel eenvoudig beginsel. Is ook weinig tegen in te brengen, behalve dan dat wij natuurlijk altijd tegenwoordig democratische beginselen op naam menen te moeten houden, omdat iedereen vindt dat het moet. Dus wij denken dan democratisch, we weten ook nauwelijks anders. Wij menen dat het democratisch is om tegen de overheid aan te schoppen, de overheid te bekritiseren en al dat soort dingen meer. Wel nu, dat is niet democratisch, dat is revolutionair. Dat is ook geen democratisch recht, integendeel. De idee is wellicht dat in een democratie een regering gekozen wordt, maar de bedoeling is wel dat de regering dan een regering is. Alleen dat zijn we langzamerhand vergeten, zodat bij ons gewoonlijk de situatie is omgedraaid. Heel Nederland maakt uit wat de regering moet doen en laten. Hebben jullie? Nou, volgens de letterlijke betekenis van het woord democratie is dat democratie. Regering van het volk namelijk. Zoals wij kennen, theocratie, regering door God. De macht aan God. En wij kennen monarchie, namelijk de heerschappij aan een monarch. Een koning dus eventueel. En aristocratie, macht gegeven aan de besten. Betekent het letterlijk. En democratie wil zeggen de macht aan het volk. Waarover het volk dan macht heeft, kan alleen nog maar over de regering zijn dus. En dat is de omgekeerde wereld. En in contradictio in terminis, het kan dus helemaal niet. Dus dat is ook niet alles. Hè? En dus zouden wij ons bepalen bij wat de schrift ervan zegt. Het idee is dat wij de overheid onderdanig zouden zijn. Dat wil nog niet altijd zeggen dat we gehoorzaam zouden zijn aan de overheid. Want wij zouden goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Handelingen 3 is dat, geloof ik, waar het onder andere staat. Maar niettemin, de algemene houding van de gelovigen zou er een zijn van gezagsgetrouwheid. Als u zegt, dat is ouderwets, dan zeg ik nou in. Wat is er mee mis met ouderwets? We hebben een Bijbel van het jaar 0. Bij nader inzien nog 4000 jaar ouder, in belangrijke mate. Dus ja, hoezo ouderwets? Daar gaat het toch niet om. Wij zoeken toch niet iets moderns. Wij zoeken de waarheid. Nou, dit is de waarheid. Wij zouden de macht vrezen, staat er. Want anders krijg je het zwaard achter je aan, staat er. Dat is ongeveer vers 3 en 4. En bovendien krijg je anders ook last van je geweten. En dat levert alleen maar nadelen op. Wat wij zouden doen, is niet de overheid bekritiseren. Wat wij zouden doen, is voor de overheid bidden. Dat is wat er staat. Nou, in ieder geval, als we denken dat er iets niet mee in orde is, dan zouden we ervoor bidden. Want dat staat in Timotheus, geloof ik, hè? Ja, het was 1 Timotheus. 1 Timotheus, hoofdstuk 2. Waar staat in vers 1, ik vermaan dan voor alle dingen, regel 1, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen, en allen die in hoogheid zijn, en waarom zouden wij voor hen bidden? Terwille van hen? Omdat het hen goed zou gaan? Wel, nee. Omdat het ons goed zou gaan? Uiteraard. Er is ook een eenvoudige reden voor. Als die andere mensen ongeloviger zijn, zal de Heer niks voor ze doen. Dat kan helemaal niet. En de kritiek die wij als christenen dikwijls hebben op andere mensen in het algemeen en op de overheid in het bijzonder, is dat er zo weinig terechtkomt van het woord Gods. Om niet te zeggen het gebod, want daar maken wij ons waarschijnlijk minder zorgen over. Wij leven nou helemaal niet onder de wet. Hè? Maar daar kun je wel voor bidden, maar dat helpt niks. Zoals trouwens 2000 jaar geschiedenis en 2000 jaar bidden voor de overheid bewezen hebben. Nee, sommigen menen ergens in de 2000 jaar Nederlandse geschiedenis ergens een periode te kunnen vinden waarin het gebed dan geholpen heeft. Dan zeg ik, nou ja, goed, vooruit. Hè? Dan bewijst het dus dat het gewoonlijk niet helpt. Meestal niet in ieder geval. Is dat duidelijk? Goed. Want waarom zal men bidden? Wel staat er, opdat wij, niet opdat zij, opdat wij een gerust, rustig namelijk, in de rust van het nieuwe verbond, een gerust en stil, twee keer hetzelfde vanwege de nadruk, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen. En dan wordt het nog toegelicht ook in alle godzaligheid en eerbaarheid, want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker. Wat, dat wij bidden voor die koningen enzovoorts? Nee, dat wij een gerust en stil leven leiden mogen. En als we dat niet hebben, omdat de omstandigheden in de wereld dat niet toelaten, zouden wij dus niet tegen de omstandigheden protesteren, of politieke maatregelen treffen, of iets dergelijks, of actiegroepen vormen, of de rechter inschakelen, weet je veel. Wij zouden tot God daarom bidden, want de overheid is Gods dienares. En al weet de overheid dat niet, God weet dat wel. En die zal heus bij gelegenheid terechtwijzen. Niet opdat het dan beter zou gaan, bijvoorbeeld met ons Nederlandse volk, want daar heeft God ook geen belang bij, maar opdat het beter zou gaan met ons, opdat wij een gerust en stil leven zouden leiden. Dat is de gedachtegang. En zo staat het hier ook. En waar wij een gerust en stil leven leiden, kunnen wij komen in alle rust tot kennis der waarheid, want dat is de bedoeling volgens vers 4. God die wil dat alle mensen zalig worden, zodat er gelegenheid is inderdaad om zelfs voor Gods bekend te maken en tot kennis der waarheid komen, zodat wij ook alle gelegenheid krijgen om ons met het woord Gods bezig te houden. Dat is de gedachtegang. En daarvoor zou men eventueel bidden, uiteraard. En meer doelen zijn er niet, want het werk Gods in onze bedeling bestaat echt uit absoluut niets anders dan de opbouw van de gemeente. En daarom kunnen we bidden voor de wereld, maar dan wordt de wereld nooit beter van. God doet daar niks aan. Hij zou niet horen, hij zou zijn aangezicht verbergen, hij zou gaan zitten kijken naar waar het op uit zou draaien. Dat staat al in Deuteronomium. Ik zal zien welke hun lieder einde wezen zal, staat er. Dat is populair gezegd, ik ga zitten kijken hoe het met hen afloopt. Ze moeten het maar zelf doen. En niet alleen in verband met Israël, maar ook met de volkeren. Ik zeg dus altijd, voor zover God ingrijpt in de gang van zaken in de wereld, is het alleen ter wille van de gelovigen. Nou, alleen in de eerste plaats ter wille van de gelovigen, ter wille van de gemeente. En in de tweede plaats wellicht ook om te zorgen dat hij in de toekomst alsnog zijn plan aan de wereld zal kunnen volvoeren. Nou, wat je daarbij moet bedenken, weet ik ook zo gauw niet. Maar het betekent onder andere dan dat hij moet zorgen dat de volkeren waarmee hij nog een plan had er ook nog zullen zijn in de dagen van zijn wederkomst. Dat is het verhaal. En in de eerste plaats geldt dat dan voor Israël, vanzelfsprekend. Maar daar hebben we het ook ongeveer wel mee gehad. Want de rest van het werk Gods is slechts gericht op het welzijn van de gelovigen. Dus dat is het antwoord op de bekende vraag. Waarom al die ellende in de wereld? En als er een God is, waarom doet hij dan niks? Hij doet wel wat, maar wat hij doet, doet hij in het verborgen en niet aan de wereld, maar aan de gelovigen. En dat geldt voor deze tegenwoordige pakweg 2000 jaar. Dus daarom zou men zich aan de overheid onderwerpen, opdat men daarvan niets te vrezen heeft, is de normale gedachte, waarna iedereen meteen omstandigheden bedenkt om eronder uit te komen, maar zo is het nu eenmaal. Dat geldt trouwens in nog sterkere mate voor wat ik nog niet heb aangehaald, want er staat in vers 6, want daarom betaalt gij ook schattingen, want zij zijn dienaars van God in ditzelfde gedurig bezig zijnde. Het zijn dus fulltimers in dienst van God, staat hier. En daarom moet je belasting betalen, want je moet hen de gelegenheid geven om hun werk te doen. Dat is wat hier staat. En daar hebben we allemaal wel een excuus voor om ons daaraan te onttrekken. Al was maar omdat we alle van mening zijn, ik ook, dat die schattingen die hier genoemd worden in de praktijk nu in onze dagen, zeker in Nederland, veel te hoog zijn. Dat is bespottelijk hoog. Dat is echt belachelijk. Hè, niet dan? Als we nou 80 jaar gevochten hebben tegen de tiende penning, 10% belasting betalen, dan zouden we onze handen wrijven als we, hè? Tegenwoordig houden we 10% over. Sommigen. Nou, het hangt er maar vanaf wat je rekent, broeder. Maar zo is het, hè. En met inkomstenbelasting, dat gaat nog net. Daar hou je meer dan 10 over, hè. Nou, we zullen het daar verder niet over hebben. Dat is mijn afdeling ook niet. Maar er staat ook niet dat men het betalen. Er staat gewoon, geeft in ieder wat gij schuldig zijt. Schatting die gij de schatting. Tol die gij de tol. Vrezen die gij de vrezen. Eer die gij de eer schuldig zijt. Zo staat het er. En daar houden we het maar gewoon op. En al het andere is ons eigen risico natuurlijk. Voor zover we ons niet aan de overheid, dan wel de Belastingdienst, onderwerpen, heeft dat bij gelegenheid consequenties. En dat is wat hier staat. Hè. Zo is het toch? En zolang het niet ten koste gaat van ons gerust en stil leven, kunnen wij er vrede in vinden, vermoedelijk. Ik geloof niet dat ik dit bandje om nog moet brengen.
Knippen.
Maar vooruit maar. De enige schuld die wij zouden hebben vervolgens is elkander lief te hebben. Daar komt de apostel terug op zijn thema, maar dat is niet helemaal goed gezegd natuurlijk. Hij blijft namelijk bij zijn thema, want liefhebben veronderstelt dienen. En dus dienstbaarheid en nederigheid. En de eerste helft van Romeinen 13 valt inderdaad in die categorie. Nederigheid, dienstbaarheid. Dat is wat het is. Ook naar buiten toe en ook dus naar de wereld toe. Vervolgens staat er dan: zet niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, want die de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Ik weet niet of het argumenten zijn die ons aanspreken, maar het idee is dat nou eenmaal de wet kan worden samengevat, dat staat hier ook in vers 9, de wet kan worden samengevat als: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf, waarbij geciteerd wordt uit Leviticus 19 vers 18... en waarbij gezegd wordt wat we onder naaste hebben te verstaan, namelijk de kinderen, de zonen van ons volk. Want daar gaat het daarover. Uw broeders, de zonen uw volks, uw naaste. Die uitdrukking wordt daar steeds gebruikt in Leviticus 19... zodat de naaste van een Israëliet, dat is een Israëliet. Die staan toch het meest na. Ik kan het moeilijk zeggen dat een Filistijn de naaste is van een Jood, want die staat hem zo dicht niet na. Integendeel. De naaste is ook zeker niet onze vijand. Dus sommigen denken van wel. Sommigen denken zelfs dat de naaste ver is. Ja. Zie jullie, kennen de uitdrukking. Dan hebben ze het over de verre naaste. Ook dat is een contradictio in terminis. Niet te verwarren met het hotel in Maastricht. Of was het niet in Maastricht? Er zijn er meer van. Hè? Bij het eindpunt van de spoorwegen vind je dat, hè? Hotel Terminus. Maar goed. Nee, de contradictio in Terminus is dat. De tegenspraak in de uitdrukking zelf. Een verre naaste bestaat niet. Bovendien, ik vind het altijd aardig om u te mogen vertellen dat onze naaste is niet in de eerste plaats. Niet in de eerste plaats degene die onze hulp nodig heeft. Want onze naaste is in de eerste plaats degene van wie wij hulp mochten ontvangen. Wie is mijn naaste? Dat is nu de vraag dus. Nou, die vraag staat in de Bijbel en het antwoord staat er ook bij. De naaste is degene die barmhartigheid, en in het bijzonder ons, barmhartigheid gedaan heeft. Die is onze naaste en dat is dus de Heer Jezus zelf. Die bij nader inzien een Samaritaan is. Nou, hij is niet de koning der Joden, want die hebben hem verworpen en dus zetelt hij niet in Jeruzalem. Dus de kans is groot dat als hij niet bij de Joden koning is geworden, dat hij dan misschien koning is geworden bij Efraïm en bij de 10 stammen van Israël. Dan kom je in Samaria terecht. En dat is het verhaal natuurlijk van de Samaritanen. Kan het ook niet helpen. De naaste. Bovendien, onze hoge priester, maar niet naar het oude verbond en dus niet een priester, dan wel een leviet. U kent het verhaal, toch? Heb je dat wel eens gehoord, een verklaring van die gelijkenis? He, er kwam er een priester voorbij en dan krijgt hij toch op zijn tabbert, wat is dat eigenlijk, op zijn falie, wat het maar wezen mag. Ik weet echt niet wat het is, dus als het een vies woord is, excuus. Maar die krijgt ze uitgemeten, zeg, omdat hij dat slachtoffer op die weg naar Jericho niet helpt enzovoorts. Hè. En daarna komt er een leviet voorbij, die helpt hem ook niet, dus dat is nog eens een keer helemaal fout. Want zo gaat het met verklaringen van gelijkenissen. Maar had ik u nou mogen zeggen dat de priester hem niet helpen kon en de leviet ook niet, want dat is de betekenis. Zij vertegenwoordigen namelijk het oude verbond, het levitische priesterschap, alles bij elkaar, zowel in godsdienstig opzicht, de priester, als in sociaal of maatschappelijk opzicht, namelijk de leviet. En zij konden dit slachtoffer niet helpen en ze kunnen mij ook niet helpen. En u ook niet. De wet is een bediening des doods, zodat bij nader inzien de moordenaars, de leviet en de priester, ongeveer uit hetzelfde hout gesneden waren. Toch? Allemaal een bediening des doods. Zit je naar te kijken? Begrijp het? Zo duidelijk, of niet? He? Die moordenaars die sloegen hem half dood en de leviet liet het voor wat het was en de priester ook. Die zijn dus mede verantwoordelijk, maar ze konden niet helpen. Dat is het verhaal. Ze hadden misschien moeten helpen, maar ze konden niet, is de toepassing van het verhaal. De wet kan het niet doen. De Joodse, de wet van Juda, met de hoofdzetel in Jeruzalem, kon het niet. Maar Samaria kon het wel. Dat is het verhaal. Onder de wet ging het niet, maar onder de genade wel. Daar komt het ongeveer op neer. Dus de Samaritaan die helpt dan het slachtoffer, zet hem in die herberg voor 2 penningen, dan wel voor 2 jaar, dan wel weet je veel, 2000 jaar, zoiets in elk geval. En de vraag is dan, wie is de naaste geworden, nog geweest staat er geloof ik, vertaald, maar dat had net zo goed geworden kunnen zijn. Wie denkt u is de naaste geworden van hem die in moordenaarshanden gevallen was? En het antwoord was, die hem barmhartigheid bewezen heeft, of gedaan heeft. En zo is het nou maar net. Degene die ons barmhartigheid gedaan heeft, is dus deze Samaritaan, namelijk Christus, die ons gebracht heeft in de herberg, in zijn huis, in de gemeente, die voor ons zorgt, die voor ons de kosten doet en wat er bewezen mag. En wij zouden dus, nog steeds volgens Lucas 10, onze naaste liefhebben als onszelf, bij nader inzien. Onze naaste is ongeveer onszelf, want onze naaste is Christus. En ik was dood, maar niet meer ik. Leef, maar Christus leeft in mij. Dat is het ongeveer. Zie hoe dicht dat allemaal bij elkaar komt. En Christus zouden we dienen, hem zouden we lief hebben als onszelf. Hij is onszelf, hij is onze nieuwe natuur, ons nieuwe leven. Hij is onze hoop en hoe dat allemaal maar heten mag. En op grond daarvan zouden wij ook lief hebben degene die ook bij hem horen, die ook tot zijn volk horen, die ook door hem gered zijn of wat het maar wezen mag. Die ook leden zijn van zijn lichaam. Dus het blijft zo dat de naaste is in hoogste instantie Christus. In tweede plaats onze naaste is onze broeder of zuster. En die zouden we lief hebben. En waar wij dat doen is dat dus de vervulling van de wet. Maar wij leven in de dagen van de vervulling van de wet. Want dat betekent niet slechts het einde van de wet. Dat betekent vervulling van de wet. Dat wil zeggen, de dingen die via de wet geacht werden tot stand te komen, kwamen niet tot stand via de wet, maar toen de wet werd beëindigd, dan wel vernietigd, want dat is ook een Bijbelse term daarvoor, toen bleek ineens mogelijk te zijn om te doen wat de wet zei dat men doen zou. Onder de wet kon het niet, maar sinds de wet voorbij is wel. Waar namelijk wetten, regels, verplichtingen worden opgelegd, wordt aan de buitenkant dus, wordt de inwendige mens onderdrukt, dat is het eigenlijk, hè. Als je tegen de mens zegt, je moet dit en je moet dat, je moet zus doen en zo doen, en hij leert dat te doen, dan leidt hij zelf geestelijke armoede. Dat kan hij missen. Ja, je draagt een juk, maar men wordt er ook niet volwassen door. Niet echt, tenminste. En ik meen wat ik zeg. Ik zei dus dat mensen die onder de wet leven gewoonlijk niet volwassen zijn. Dat meen ik ook echt, want ik ben van mening, maar dat is ook een Bijbelse gedachte. Ik ontleen hem voor het gemak nu maar even aan Galaten 4 dan. Dan hebben we schriftgedeelte daarvoor. De gedachte is namelijk dat waar men onder de wet leeft, is men een kind. En daarom leeft men onder de wet, enzovoorts. Men is kind, want men leeft onder de wet. Men leeft onder de wet, want men is kind. Zo heen en weer gaat dat. Want het kind wordt niet geacht zelf te kunnen bepalen wat het moet doen en laten. Daarom heeft het een wet. Maar als die wet altijd zo strak blijft als die altijd is, en in de meeste gevallen wordt de wet steeds strakker en strakker, dus van nature zo. U weet, wet heeft met ambtenaren te maken en die vermenigvuldigen zich ongeveer zo snel als en wat was het ook weer? Nou goed, dat doet er nou niet toe, hè? Maar zo is het. Dat is met wetten namelijk ook zo, er komen er steeds meer bij. Want als er een omstandigheid in het leven is waar geen wet op van toepassing is, maakt men er een. En in ditzelfde is men geduriglijk bezig tegenwoordig. In Den Haag. Of zo. Toch? Dat is de gang van zaken. Dus het worden er steeds meer, zodat de mens nooit zelf zijn beslissing hoeft te nemen. Hij wacht tot er een wet is, hij zoekt die wet op en handelt daarna. En zo wordt hij nooit volwassen, draagt hij nooit verantwoordelijkheid. Want de verantwoordelijkheid berust dan bij de wetgever. En bij de politie, die moet toezien dat de wetten worden nageleefd. Dat is de gedachte. En dus een kind is onder volgen en tuchtmeesters en hoe het maar heten mag. Ingelaten. En zo was het onder de wet. Wel nu, de wet verhindert dus de mens om volwassen te worden. En ik weet wel dat onze vorige minister van Justitie, wiens naam ik helaas vergeten ben, die maakte zich zorgen over het gebrek aan normen en waarden in de mensen, in de samenleving. Wel nu, waar die samenleving vergeven wordt, vergiftigd betekent dat trouwens, door een enorme vloed aan wetten, voorschriften en regels, daar heeft men geen normen en waarden nodig meer. Er is niet de minste behoefte aan, men heeft gewoon wetten. Doe dit, doe dat, doe niet zus, doe niet zo. En als men het er niet mee eens is omdat men een andere kant op wil, dan, nou ja, dan huur je een advocaat in Spanje een geding aan of hoe dat maar heet. Maar zo ongeveer werkt dat. Maar normen en waarden, daar is helemaal geen ruimte voor. Normen en waarden, voor zover ik ze begrijp in ieder geval, zijn die dingen die geschreven zouden zijn niet in het wetboek van strafrecht of burgerlijk wetboek of in de wet van Mozes, maar die geschreven zouden zijn in de harten der mensen. En waar dingen geschreven zijn in de harten der mensen, neemt die mens zijn eigen beslissingen en draagt hij zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat is de bedoeling. En daar zal hij ook bevrediging in vinden, maar dan ook alleen daarin. Ik bedoel, een mens vindt nergens anders bevrediging in dan dat hij zijn weg kan gaan en zijn eigen verantwoordelijkheid draagt enzovoorts. En daar leert je ook van, ook als blijkt dat hij een verkeerde weg gegaan is of verkeerde beslissingen genomen heeft. Dan nog is dat bevredigend. Omdat men ervan leert. En dat is de gang van zaken. Dat is ook het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Het oude wordt opgelegd, maar het houdt de mens meteen klein. Is nou eenmaal zo onvolwassen. Ik meen het echt. Dat geldt voor christenen die onder de wet leven. Ik geloof ook dat het geldt voor joden die onder de wet leven. U mag het wat mij betreft vergeten, maar naar mijn observatie is dat zo. Dus die mensen zijn niet vrij. Zijn net als kinderen, die moeten het eerst aan de moeder vragen enzovoorts. En ze doen precies wat opgedragen is, als mee zit tenminste. Of ze knijpen de kat in het duister. Als er tenminste één kat voorhanden is, maar dat even terzijde. En als het uitkomt, dan krijgen ze een kat. Maar goed, het is te moeilijk. Hè? En daar hebben ze dan weer een katvanger voor nodig. Ken je die ook nog? Goed. Maar zo ongeveer steeds in elkaar. De wet is er weliswaar om het kind op te voeden, maar dat werkt alleen als die wet steeds zwakker wordt. De teugels gevierd worden. De wet is het eerste begin, omdat het kind zou weten waaraan hij toe is, maar later moet hij leren om zelfs zijn eigen beslissingen te nemen, zijn eigen weg te gaan. Een wet wordt weliswaar van nature steeds groter, steeds zwaarder, steeds uitgebreider. Als hij goed functioneert, zou hij steeds minder moeten worden en zou de wetten opgeheven moeten worden, zal ik maar zeggen, opdat de mens de vrijheid krijgt. Maar dan zouden inderdaad wetten, regels, beginselen bedoel ik dus gewoon, principes, geschreven zijn in de harten der mensen waarvanuit hij zou leven. Zodat hij vrij is om te doen en laten wat hij wil. Hij is ook vrij, maar hij leeft uit wat in het hart geschreven staat. Dat is de gedachtegang. En daar waar de liefde Gods in onze hart is uitgestort, daar waar de geest van God in ons is en in onze inwendige mens, daar kunnen wij elkander lief hebben. Vooral omdat wij weten dat in de toekomst ons recht gedaan zal worden. Recht zou ook plaatsvinden, dat is waar. Maar waar wij het hier niet hoeven te zoeken, waar het bovendien toch tot niks leidt en waar het hier ook eigenlijk niet bestaat, en waar de Heer er ook nu geen belang bij heeft, kunnen wij dus gewoon elkander lief hebben, inclusief degenen die ons vervolgen. En dat is waar het om gaat. En eerder, ik herinner mij, dat zal een jaar geleden zijn of langer, hebben wij hier eens gesproken, nee nog langer, 93 was het, hebben wij hier eens gesproken over Galaten 5, waar gezegd wordt dat wij zouden staan in de vrijheid en niet onder de wet zouden leven, maar er staat, gebruik die vrijheid nou niet tot oorzaak voor het vlees. Want dat is wat de onvolwassen mens, de zondaar, de natuurlijke mens wellicht, meteen denkt, oh heb ik vrij, ik kan doen en laten wat ik wil. Dan is het antwoord, ja dat kan, maar zegt de apostel, dat is niet het doel. Het doel is dat wij die vrijheid zouden gebruiken om elkander ongeveinsd lief te hebben. Maar dat kan alleen, niet omdat wij verlost zijn van de wet, maar dat kan alleen omdat wij de geest Gods in ons hebben. Dat is Galaten 5 en in dat verband staat dan ook rond, maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Dat is de gedachtegang. We zouden de vrijheid gebruiken om elkander te dienen door de liefde, staat daar. En dat is de gang van zaken waar die liefde in onze hart is uitgestort, leidt het tot dienen. Dienstbaarheid is een erg sterk woord, maar leidt het tot dienen, want waar we elkander lief hebben, zouden wij elkander dienen. Daarvoor is vrijheid noodzakelijk. En het lijkt me aardig om aan het eind van de avond dan nog even te zeggen dat een ander woord voor liefhebben in het Nederlands is vrijen. Wisten jullie dat niet? Vrijen. Waarbij maar we zien dat vrijheid nodig is om lief te hebben. Dat is echt waar. Ik ga het nou niet uitleggen. Bovendien krijg ik zo'n kop. Dus... Waarna natuurlijk iemand uit deze buurt zegt, die heb je al jaren, maar laat maar zitten. Hè. Maar dat is wel zo. Liefde veronderstelt vrijheid en vrijheid zou men gebruiken om lief te hebben. Waar geen vrijheid is, is liefde uitgebannen. Vandaar, onder de wet was het niet mogelijk. Maar nu de wet vervuld is, zal ik maar zeggen, nu is er die vrijheid en nu is er ook de mogelijkheid om elkander lief te hebben en dus elkander te dienen door de liefde. Nou, daartoe zijn wij geroepen. En dat zou kenmerkend zijn voor de levenswandel van de gelovigen.